Maandag 8 juli 1985, eerste gedeelte.
Zo, goedenavond, vrienden. Dan wil ik vanavond natuurlijk weer, zoals gebruikelijk, de gast spreken. En in dit geval misschien wel aardig. Iemand die dus een hele tijd zich op aarde heeft beziggehouden met de oude en de oudste geschiedenis. Die daarna eigenlijk in de geest zich voor een deel daar verder mee bemoeid heeft. En op het ogenblik dus, zeg maar, de leiding heeft van een groot aantal zogenaamde afhalers. Waar het precies over gaat, ach, ik weet het ook niet. En ik denk dat u het zelf wel zult merken. Wanneer ik ga zeggen dat hij bepaalde dingen zal gaan zeggen waar ik het niet mee eens ben, dan zegt hij ze weer niet. Dan sta ik weer voor gek. Dus laten we gewoon een keer kijken naar de invloeden die we nu zo langzamerhand voor een groot gedeelte hebben gecontroleerd. Invloeden dan van de Wessel. In de eerste plaats moeten we er rekening mee houden dat het een uitermate rumoerige tijd is, omdat onredelijkheid en geschillen op elk niveau en overal toch de kop opsteken. Daar is heel weinig aan te doen. Het zal in de internationale politiek hier en daar wat wringing geven. Het betekent dat er toch wel weer wat extra oorlogshandelingen komen. We kunnen er echter zeker van zijn dat er geen wereldoorlog komt. En dat is in ieder geval een prettig punt. Het houdt in dat we nou op ongeveer 18, 19 maanden af de gevarenzone weer kunnen verlaten. Als er in die tijd geen wereldoorlog uitbreekt, komt er geen meer. Tenminste niet in de eerste 20, 30 jaren. En het ziet er niet naar uit dat het komen zal. We vragen ons alleen af, ja, hoe moeten we al die invloeden interpreteren? Violet licht zit ertussen, blauw licht, er zit gouden licht, witte schichten zitten ertussen. Ja, ik kan er zelf geen touw aan vastknopen, maar de hooggeleerde heren, zou ik dan maar zeggen, in de geest, die hebben dan uiteindelijk het volgende geconcludeerd. Er moeten een aantal opmerkelijke geboorten plaatsvinden in dit jaar. Er zullen een opmerkelijk aantal gevallen van innerlijke verlichting zijn. En er zullen een hele hoop fenomenen ontstaan op verstandelijk en wetenschappelijk gebied. Dat is allemaal tamelijk positief. Het negatieve ligt in die witte schichten. Daardoor ontstaan bepaalde onthullingen van de waarheid die niet iedereen even aangenaam zal vinden. En daardoor hier en daar nog wel eens hele vreemde reacties kunnen worden verwacht. Dat laatste, dat heb ik geprobeerd verder na te gaan. Ik heb bijvoorbeeld gevonden dat er een aantal beslissingen zijn genomen door regeerderen in zogenaamd democratische landen die ze absoluut niet kunnen verantwoorden. Ze hebben in het geheim dingen gedaan, en heel kostbare dingen vaak, die eigenlijk niet door de beugel kunnen en die bovendien grotendeels in strijd zijn met de belangen van het volk. Gelijktijdig zien we dat er een belangenstrijd in andere landen gaande is. Een bepaalde groep heeft, om nou maar een voorbeeld te noemen, een aantal atoomcentrales gebouwd. Daardoor zitten ze met hun elektriciteitsvoorziening erg goed en nu willen ze zoveel mogelijk alles over gaan schakelen op elektriciteit. Voor hen is dat natuurlijk uitermate winstgevend. Maar er zijn andere gebieden die nog niet zover zijn. Die zitten nog met olie, met kolen. En die gebieden komen in opstand. Zolang nu over die beslissing gepraat kan worden, is er niets aan de hand. Maar wanneer, en dat is heel waarschijnlijk, een bepaalde politieke groep voet bij stuk probeert te houden, dan is het mogelijk dat er een reeds nu gesloten overeenkomst in die naam die, dus alles overschakelijk op elektriciteit, op tafel komt. Waaruit dan blijkt dat er bepaalde beloften zijn gedaan, bepaalde contracten zijn gesloten, zonder dat daar de plaatselijke democratische instanties dus van op de hoogte waren. Ik denk dat dat ook wel interessant is. Er is geen grotere vreugde voor de gewone man als hoge heren te zien die elkaar in hun hand zetten. Dus het kan nog interessant en leuk worden ook voor u. Een ander opvallend punt in de komende tijd schijnt te zijn, noem het maar de opmars van de jeugd. Dat wil zeggen dat steeds grotere prestaties worden geleverd door mensen die op het ogenblik nog zeg onder de 25 jaar zijn. En dit op elk terrein, dus wetenschap, sport, noem maar op, wat u maar wilt, filosofie. Op elk terrein zijn er jongeren die in het komende jaar dus een hele hoop aandacht gaan krijgen. En dat is natuurlijk interessant, want daardoor ontstaat een tegenwicht tegen bestaande instanties en dat is erg goed. Als u mij vraagt of voor u het jaar gezellig wordt, dan zou ik zeggen, nou, de winter zal waarschijnlijk voor u minder aangenaam zijn. In die wintertijd hebt u wel de gelegenheid soms om bijzonder energiek te worden. Er zijn hele mooie energiegolven die geplaatst worden, zeg maar, tussen 7 december en ongeveer 15 januari. Er zijn daarnaast enkele bezinningsgolven die voor een deel in hetzelfde tijdperk optreden. En men trekt daaruit de conclusie dus dat de winter voor veel mensen problemen brengt, maar dat gelijktijdig innerlijk een oplossing kan worden gevonden waar die uiterlijk en redelijk niet zo gemakkelijk te vinden is. Onze docerende heren vertellen dan uitvoerig dat zij rekenen op een toename van, en dan noemt u maar op, paranormale begaafdheden, allerhand inwijdingsbelevingen. En dan zeg ik, ja goed, ik kan het er niet in lezen, maar als zij het zeggen zal het wel zo zijn. En zij poneren dan heel rustig, daardoor wordt het steeds minder mogelijk dat enkele groepen uiteindelijk de gehele mensheid in de door hen gewenste richting sturen. Dat moet ik ook nog zien. De algemene prognose kent u natuurlijk. De gevarenzone is waarschijnlijk in 1988 voorbij. Daarna krijgen we een rustperiode van ongeveer 2 jaar, tamelijk warrig nog. Daarna krijgen we een eerste opbouw en vreemd genoeg een reeks overeenkomsten tussen schijnbaar op het ogenblik als tegenstanders fungerende groepen. Als ik het bekijk, dan denk ik, ja, hoe moet je ermee aan? Als je erin zit, dan merk je het waarschijnlijk niet zo. Maar er gebeuren op het ogenblik allerhand krankzinnige dingen. Er zijn bijvoorbeeld weer een paar ongewenste explosies geweest in de Sovjet-Unie en van de buurt van Tsjerkistan. Dan zijn er verder een paar enorme gifgevaren geweest in de Verenigde Staten. Ook die hebben de openbaarheid grotendeels niet gehaald. Dat wil zeggen dat de mensen achter de schermen geconfronteerd worden met risico's en gevaren waarover ze niet praten. Maar in Rusland bijvoorbeeld gaat ondergrond dat gerucht steeds verder. En zoals het gaat met geruchten die verder gaan, ze worden ook nog steeds mooier. Hetzelfde zien we in de Verenigde Staten. Er zijn actiegroepen, op het ogenblik nog een beetje onderdrukt en onderdrukt, die tegen bepaalde gevaarlijke laboratoria vooral aan het vervoer van stoffen daarheen en daar vandaan aan het ageren zijn. Dat is op het ogenblik alleen in Tennessee, ergens in de buurt van Texas en ergens in de buurt van Californië. Maar deze groepen krijgen medestanders en ze krijgen daarnaast bijvoorbeeld de hippiebeweging en alles mee. En dat leidt, nou, hippiebeweging noemt ze tegenwoordig anders hoor, maar ik ben niet zo bij wat dat betreft. Het betekent dus wel dat er allerhand weerstanden aan het ontstaan zijn. En dan krijg je de grote vraag, ja, wat gebeurt er wanneer ze toch hun plan door kunnen zetten? Het antwoord is, dan zijn de rampen niet te overzien. Heel eenvoudig. Dus, wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat, we kunnen er zeker van zijn dat de verwarring nog wel even aanhoudt. Geestelijk gezien vind ik het erg interessant, en dat is voor u eigenlijk niet belangrijk, maar voor ons, voor bepaalde werelden, dat er op het ogenblik een enorme golf geestelijk licht aanwezig is, en dat die waarschijnlijk zich, zeggen de deskundigen dus, zal versterken en uitbreiden. Dat zou kunnen betekenen dat er in gebieden van Zomerland en daar aangrenzende sferen dus een enorme geestelijke reserve opeens vrijkomt. En daar kun je dan als geest allerhand mee doen. Als we gelijk hebben, dan moeten we ook maar rekenen op een voortdurend sterkere ingrijpen van de geest. En wel niet alleen meer zoals nu door boodschappen, maar door gewoon feitelijke acties. En als dat gebeurt, ja, dan zal de wetenschap wel doordraaien. Het gezonde verstand zal waarschijnlijk de feiten proberen te ontkennen. Maar ondertussen zullen er een aantal dingen veranderen waar de mensen eigenlijk weinig tegen kunnen doen. Trouwens, de gewone mensen zullen er niets tegen willen doen, hoor. Het zijn alleen degenen die hun macht juist danken aan datgene wat dan ineens ondermijnd, gebroken, opengelegd wordt, enzovoort. Ik vind het wel leuk dat ik op zo'n laatste dag van een verenigingsjaar u dus kan zeggen, mensen, eigenlijk gaat het geestelijk gezien heel goed. En dan komen geestelijk gezien hoe langer hoe meer mogelijkheden om de mensen te helpen, maar ook eventueel om sommige mensen te kapitelen zonder gelijktijdig ze uit te schakelen en daardoor een enorme aansprakelijkheid te aanvaarden ten aanzien van het geestelijk bestaan van die entiteiten. Ziet er goed uit. En ja, bij u op aarde, ach. Weet u, mensen hebben altijd de neiging om zichzelf en hun eigen belangrijkheid te overschatten. Ja? Dat zie je overal. En wanneer dat gebeurt, nou ja, dan haal je je schouders maar eens op, vind ik. Dat kan lastig zijn, maar wat doe je eraan? Op het ogenblik dat je gaat beginnen om geestelijk in te grijpen, dan zul je, denk ik, ook die onredelijkheid misschien kunnen gebruiken om iets positiefs te bereiken. Het is vaak een verschil van een millimeter, bij wijze van spreken, of iets goed is of fout. In tennistermen, als de bal zacht op het net komt, dan is het maar de vraag welke kant die zal vallen en wie er dus scoort. Nou, op die manier zouden wij misschien die bal een tikje in de goede richting kunnen geven zo nu en dan. Niet bij tennissen natuurlijk, dat is niet sportief. Maar in andere gevallen. Het is mogelijk om mensen de moed te geven om hun stem te laten horen voor datgene wat ze werkelijk denken, in plaats voor datgene wat ze volgens een bepaalde groep zouden moeten denken. En al die dingen lijken me uitermate interessant en belangrijk. Dan, ja, onberekenbaarheid. Dat zou natuurlijk in die komende tijd tot terreur kunnen gaan voeren overal weer. Terroristen zijn er altijd, dat weten we. Onbelangrijke mensen met een wapen waaraan ze hun belangrijkheid denken te ontlenen, zijn levensgevaarlijk voor iedereen. Omdat ze geen rekening houden met menselijke zaken, maar alleen met hun denkbeelden en de belangrijkheid die ze daaraan voor zichzelf hebben verbonden. Nou, wanneer wij voldoende geestelijke invloed hebben, dan kunnen we ook dergelijke terreursituaties misschien aan. En dat is erg belangrijk, want een van onze vrienden, die de laatste tijd voornamelijk in het Midden-Oosten en bepaalde delen van het wat verder oosten bezig is, die heeft al een paar keer gezegd, wanneer wij in de geest ook maar even daadwerkelijk in kunnen grijpen, zonder gelijktijdig daarmee de zaak eigenlijk in de war te helpen, zodat we de verantwoordelijkheid ook weer op ons moeten nemen, dan zouden we misschien conflicten kunnen eindigen en we zouden redelijkheid kunnen bevorderen bij een hele hoop volkeren die op dit ogenblik dan wel officieel achter een idee aanlopen, maar die in feite alleen hun eigen angst in juichkreten proberen te verbergen. En ook dat is een aspect dat ik denk het hoor, als die hoge heer tenminste gelijk hebben, in zeg maar het begin van het komende jaar zullen zien. Ik denk dat er heel wat gekke dingen gaan gebeuren. Voor die tijd ook wel natuurlijk, maar op dit terrein dus, vanaf 17 januari ongeveer. En dan waarschijnlijk een tijd lang in toenemende mate tot bijna begin juni. kan voor u erg interessant zijn om de onredelijke en bijna ongeloofwaardige toevalligheden van die tijd eens een keer te volgen. Dan zult u ongetwijfeld wat rijker worden, omdat u weet waar het vandaan komt. En met al die inlichtingen ben ik dus een beetje aan het einde van dit punt. Als u er wel over wilt vragen, het is een uitzondering hoor, doen we niet altijd. Maar kunt u op het ogenblik zeggen, is er iets van dit of dat waar u iets nader van weet?
Kunt u misschien iets over Nederland zeggen?
Nederland is op het ogenblik nog steeds aan het hervormen. En dat is bekend, de Nederlander, ongeacht zijn denkwijze en geloof, is nu eenmaal reformatorisch ingesteld. Aan die hervormingsdrang, die zal dus in Nederland wel blijven doorwerken nog voorlopig. U moet in Nederland niet denken aan grote politieke verschuivingen in de nabije toekomst bijvoorbeeld. Wel aan politieke conflicten. En die zullen waarschijnlijk in de nabije toekomst liggen. Dat zal vermoedelijk al kenbaar worden tijdens de begrotingsdebatten. We zullen verder in Nederland, dacht ik, wel een paar ongelukken van redelijk omvang zien. Maar niets waarvan je zegt, oh mijn god, dit is nu een ramp, heeft dat ons nu te treffen. Nou, wanneer de hele aarde beeft, bij wijze van spreken, dan staat de Nederlander nog een trilplaatje om zijn moeie voeten te laten rusten. Zo gaat dat. Nee, wat Nederland betreft hoeft u niet te veel te rekenen op directe en kenbare veranderingen. Het ligt ook niet in de aard van het volk. De Nederlanders blijven bekvechten. Van werkelijke beslissingen van welke soort ook zal waarschijnlijk in de komende periode nog niet kunnen worden gesproken. Van werkelijke hervormingen van bovenaf evenmin. Wel van een toenemend sterke beweging van onderaf, die dus steeds grotere invloed krijgt. Maar die bewegingen bestaan op het ogenblik al. Alleen hebben ze zich nog niet tot één front verzameld, laat me het zo maar zeggen. Nee, van Nederland betreft verwacht ik niet zo erg veel bijzonders, eerlijk gezegd. Maar dat is Nederland eigen. Verder geen vragen? Nou, dan wil ik nog even ingaan op iets anders. Ik heb wel verteld, onze gast van vandaag, die heeft zich op hoog niveau bezig gehouden met zeg maar de afvaldienst. De meeste mensen die denken eraan zoiets als, ja, er komt dus wel iemand mij afhalen. En dat is eigenlijk niet waar. Je zou het zo moeten zeggen. De persoonlijke harmonie die ik bezit rond de tijd van overgaan manifesteert zich in geestelijke contacten. En deze geestelijke contacten zullen dan na de dood blijven voortbestaan en vormen in feite de hulp en de leiding die gegeven wordt aan iemand die pas gestorven is. Dat kan dus gebeuren door mensen op aarde. Dat kan geschieden door geesten van de meest verschillende grootorde. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, en als je dan doodgaat, kom je terecht in zo'n land. En zoiets van, nou, met de vakantie gaan we naar Ibiza. Natuurlijk ook niet helemaal waar. U gaat leven in een wereld waarin uw eigen denkbeelden bepalend zijn voor datgene wat u zult zien. En zet dat maar tussen aanhalingstekens. De wereld die u beleeft is een wereld die in uzelf bestaat. Ze is niet feitelijk, maar u deelt ze met vele anderen. Daardoor is ze voor u in relatie met die anderen tijdelijk concreet. Ofschoon elke verandering van denken bij u die wereld doet verbleken, naarmate de contacten die u hebt met anderen die de wereld in stand houden dus minder worden. Uw bewustwordingsproces wordt ook vaak vereenvoudigd. Zoiets van, er is een school voor kinderen die zijn overgegaan. Dat is ten dele juist, ten dele niet juist. Een kind dat overgaat is weer de entiteit die het is geweest. Het is dus geen kind. Het heeft alleen een bepaalde hiaat vaak in zijn stoffelijke ervaringen. Wat dus gegeven wordt is geen onderricht, maar het is een hulp om uit die stoffelijke ervaringen de nodige elementen te lezen, waardoor je eigen bewustzijn kan worden uitgebreid en je van je eigen voorgeschiedenis beter bewust wordt. Heel veel mensen maken van het leven in de geest, het rijk van de geest, of hoe ik het noemen wil, maken ze eigenlijk een soort spiegelbeeld van de stoffelijke wereld. Dat verbaast me alleen nog dat ze nog niet hebben gevraagd, is er bij u ook politie? Natuurlijk, er zijn politiemensen die politieman willen blijven, er zijn misdadigers die zichzelf ook geen ander leven voor kunnen stellen, maar die zitten dan toch niet in zo'n land. Die zitten wel een graad of wat lager, en daar kunnen ze zich op elkaar heerlijk uitleven, tot ze tot de conclusie komen dat het niets uithoudt. Nee, een geestelijke wereld is eigenlijk een bestaansvorm. Je moet ze aan een voorstelling verbinden. En die voorstellingen, ja, er is een bepaalde sfeer. Daar kun je bijvoorbeeld iets vinden dat lijkt het meest op kruisridders. En die gaan inderdaad naar beneden om zielen te bevrijden. En als je met hen in harmonie bent, dan zie je dat ze twee symbolen hanteren, namelijk een kruis en een zwaard. Meestal dragen ze het zwaard in de schede en het kruis rechts. Zodra ze echter gevaren zien, dragen ze weer het kruis links en in de rechterhand het zwaard. Dat is heel gek. Dan zou je af kunnen vragen, bestaat dat echt? Ja en nee. De mensen met hun wil, een gevoel van gewapend zijn tegen duistere krachten, bestaan inderdaad. Het zijn geesten, voor een deel ook uitgetreden mensen die daar meedoen. En wat ze bereiken is vaak toch wel heel belangrijk. Maar wanneer je nu gaat kijken waarvoor ze eigenlijk thuis, dan zie je, hé, wat is dat vreemd? Een eigenlijk hoofdkwartier, dat lijkt meer op een stukje oerwoud. Het is niet echt donker, het is een beetje grijzig soms. Maar loop even er doorheen en je zit in een wereld van licht en zon en vreugde. En dan blijkt dat die mensen gewoon bij, in dat halfduister als wij even komen wennen en zich weer wapenen wanneer ze iemand willen gaan bevrijden uit een lagere sfeer. Nou, heel gek. Ga je een eentje verder kijken, dan zie je weer bijvoorbeeld monniken. Waarom, ja. Die voorstelling schijnt er nu eenmaal te bestaan. En die monniken die verschijnen dan ook als monnik. Nagelang degene die ze willen bereiken, zo goed als een kapucijnenmonnik bij wijze van spreken, een Franciscaan. Of als een lama bij wijze van spreken of iets dergelijks. Want het gewaad verandert nagelang het contact dat ze opnemen. Het zijn entiteiten die zich vooral bezighouden met mensen op aarde, die om welke reden dan ook in grote psychische moeilijkheden zitten en die zelf zouden kunnen oplossen. Ze proberen gewoon om, wanneer die mensen eenmaal op gang komen, om ze te helpen. En heel vaak manifesteren ze zich dan, het zijn dromen vanuit menselijk standpunt, en geven bepaalde, meestal korte, raadgevingen of ook wel beloften. Dan zeg je, ja, bestaat die monnik? Nee, bestaat niet. Maar ze hebben zich gericht op één bepaalde kracht. En dat is in onze termen op aarde dan God. Hè? Het is de geestenkracht van het eeuwig scheppend licht. En dat is wat anders dan gewoon licht. Uit die kracht werken ze, daaraan hebben ze zich gewijd. Hun hele bestaan is het uitvoeren van al datgene wat in overeenstemming is met die kracht. En daardoor zie je ze dan ook in die monnikspij. Het is een soort gedachtenassociatie, meer niet. Je hebt bij ons allerhande typen rondlopen. Willy Shakespeare loopt er ook, bij wijze van spreken. Die vraagt zich nog steeds af waar Marlowe een trap hoger zit. Want ze hebben samen toch evenveel... zullen we het op Duits zeggen, wijnwijpend gezang gehuldigd in hun tijd. En ondertussen zelf tezamen vaak bepaalde dramatische dingen bewerkt. En er is ook nog een viskant bij, die daar kennelijk ook nogal het een en ander mee te doen heeft gehad. En die is soms met Willy ziet rondjokken. Die schijnt er ook erg gelukkig en tevreden te zijn. Zelfs zonder Romeo en Julia, of Julius Caesar. Misschien missen ze Cleopatra zo nu en dan, maar daar ben ik niet zeker van.
Bacon. Huh? Die Bacon, dat staat in...
Francis Bacon is aanmerkelijk hoger en behoort op het ogenblik tot iets wat je een geestelijk magische orde kunt noemen. Maar dat ligt weer aan de achtergronden. Je moet je gewoon realiseren, al die entiteiten die op aarde hebben geleefd, die hebben met hun leven op aarde alleen maar een stukje meer waargemaakt van de werkelijkheid die ze nu moeten gaan beleven. En daardoor zitten er grote verschillen bij. Het is wonderbaarlijk wanneer je ziet dat iemand van God weet hoeveel eeuwen geleden, meer dan 10 eeuwen geleden, nog steeds rondloopt te jokken in zijn oude gewaad. Wel in zomerland, maar nog niet in staat om zich ervan los te maken. Of in een bepaalde duistere wereld zie je dat ook heel vaak. En aan de andere kant zie je mensen die misschien nou zijn overgegaan, zeg maar in 1965, en die op dit moment die vormwereld al achter zich laten. Dus zo'n afhaaldienst is eigenlijk niet wat u denkt. Het is een gemeenschappelijk harmonisch principe, en daarvoor heb je dan zo'n hoge leider nodig, die dat als het ware redigeert, plus een mogelijkheid om op elke aanwezige harmonie in te spelen vanuit een hoger bewustzijn op grond van je eigen vroegere kwaliteiten. En misschien is dat dus wel interessant om te weten, want zo'n gastspreker, ach, ieder heeft zijn eigen denkbeelden en zijn eigen verhaal natuurlijk, maar heeft ook geestelijk een bepaalde functie. En heel vaak kunnen we die functie niet helemaal bepalen, dan kunnen we alleen maar zeggen, ja, die leeft daar of die leeft daar. Nu hebben we er eindelijk eens een waarvan we kunnen zeggen dat hij definitief deze taak als zeer belangrijk beschouwt. Maar zijn liefhebberij is nog steeds in het verleden gelegen overigens, maar dat heeft er eigenlijk minder mee te maken. Dat is gewoon een restant waar hij zich alleen mee bezighoudt wanneer hij, zeg maar, op vakantie gaat en probeert in de tijd te schouwen. En dan wordt hij ook zelf weer concreter en meer menselijk. En om eerlijk te zijn, soms begrijp ik dat niet als je zover bent gevorderd. Voor mezelf vind ik het heel normaal natuurlijk. Maar iemand die geestelijk zover gevorderd is en dan toch aan een bepaald gebied van weten of een bepaald gebied van actie blijft hangen, zoals je toch vaak ziet. Dat is bijna onvoorstelbaar. Ze leven in een vormloze wereld, een wereld waarin allerhand lichten en krachten toch veel meer moeten zeggen dan in zo'n wetenschappelijk onderzoek alleen te vinden is. Maar het lijkt dat ze gewoon uit willen rusten. Misschien is dicht zijn bij God ook wel erg vermoeiend. Dat je op een gegeven moment zegt, ja, nu heb ik zoveel hoogheid gedragen als ik kan, en ik heb zoveel licht verspreid als me mogelijk was, en nu wil ik eventjes terug, geïsoleerd in mijn eigen wereldje, bezig met mijn eigen gedachten. Ik denk het hoor, ik weet het niet zeker. Maar de spreker van vandaag zou, als ik gelijk heb, daaraan zeer zeker beantwoorden. Wat u van hem moet verwachten, ja, ik weet het niet. Hij is een meester van bepaalde harmonieën, dat is zijn vak, zullen we maar zeggen. Misschien dat hij met die harmonieën iets probeert te doen. Hij is een geleerde, ja, in de oude term hoor, tegenwoordig is dat anders, maar hij was tamelijk allround, met een specialisatie dus op het ver verleden. En dan denk je ook, ja, misschien komt hij met iets daarvan aandragen. En voor degenen die een beetje op de hoogte zijn in de orde, het is een redelijk goede, zei het iets hogere vriend van onze Franciscus, die nog vaker spreker doorkomt. Deze entiteit staat gelijktijdig heel dicht bij de wereld door wat hij doet, en hij is er oneindig ver van verwijderd door wat hij is. Het lijkt wel een paradox, maar ik geloof dat naarmate hij verder van de mensheid komt af te staan door zijn innerlijke geestelijke harmonie, hij gelijktijdig dichter bij de mensheid komt te staan, omdat hij alle harmonieën die denkbaar zijn eigenlijk in zich kan beseffen en verwerken. We hebben met zorg naar zo iemand moeten zoeken. Het is einde seizoen. We mogen dan het medium weer niet al te zwaar belasten. U kent allemaal die verhalen wel. En dan zoek je iemand die zo'n lichaam kan manipuleren zonder dat er veel spanningen bij ontstaan aan de ene kant. Aan de andere kant wil je toch een gast spreken die hoge krachten in zich draagt. Ik denk dat we daarin zijn geslaagd. Als u na de pauze dus de zaak hebt ondergaan, dan zult u kunnen zeggen of ik gelijk heb of niet. En wat mij betreft ga ik hiermee mijn inleiding besluiten. U hebt ongeveer 20 minuten tijd voor een pauze. Daarna zouden we verder kunnen gaan. Ik wens u allemaal een zegenrijke en verhelderende avond toe. Goedenavond.